nodig u uit om met mij op te zoeken Jesaja hoofdstuk 66. Ik zie niks. Nu wel. Kijk. Jullie niet? Ach. Nu toch ook. Kijk eens. Alles gaat open. Jesaja 66 vanaf vers 5. Luister naar de woorden van de Heer. Jullie die voor zijn woorden huiveren. Er wordt gezegd door jullie volksgenoten die jullie haten en verstoten omwille van mijn naam. Laat de Heer zijn luister tonen, zodat wij jullie vreugde zien. Maar zij zullen zelf te schande staan. Er klinkt tumult in de stad. Een luide stem uit de tempel. Het is de stem van de Heer die zijn vijanden vergeldt naar hun daden. Nog voor Sion weeën heeft, moet ze bevallen. Voor de barensnood over haar komt, brengt ze een zoon ter wereld. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft ooit zoiets gezien? Kan een land in één dag worden gebaard? Kan een volk in één keer worden geboren? Maar Sion baart haar kinderen, terwijl de weeën maar net begonnen zijn. Zou ik de moederschoot openen en niet laten baren, zegt de Heer? Of zou ik laten baren en de moederschoot gesloten houden, zegt jullie God? Laat allen die Jeruzalem lief hebben zich met haar verheugen en juichen om haar. Laat allen die nu nog om haar treuren, ik voeg even wat in, nu samen met haar jubelen. Tot zover. De vorige keer, broeders en zusters, eind augustus, hebben we stilgestaan bij dat prachtige toekomstperspectief dat Jesaja van God ontvangt. In de tijd van het oude verbond ontvangt hij visioenen, woorden. En gelukkig, hij heeft het voor ons opgeschreven in Jesaja 65. En daar is het niet bij gebleven, want in die tijd van het nieuwe verbond is dat aangevuld, verder ingevuld. Maar Jesaja ziet het al. Een nieuwe, geheel vernieuwde hemel en aarde. Een leefwereld waarin alles wat God geschapen heeft door de Messias en de zijnen is herschapen. Hij spreekt in profetische zin nog voor de geboorte van Jezus. Hij spreekt over een tijd waarin Gods koninkrijk van vrede en gerechtigheid de hele aarde en hemel omvat. De Messias alle wetteloosheid en ongerechtigheid uit hemel en aarde verdrijft. Wij kennen die tijd als, zoals de Bijbel het noemt, het duizendjarige vrederijk. En hij verheugt zich erin, in zijn tijd. En dat mogen wij nu ook, doen, in onze tijd. Hier samen als dienstknechten van de Heer zicht op krijgen. Ja, je als gemeente van de Heer erop richten. Je ermee voor inzetten. Dat vervult je steeds weer opnieuw met dank en blijdschap. Het motiveert. Het inspireert. En het laat je met handen geheven zeggen, Heer, hier zijn wij. Uw volk. We hebben het gezongen. Voor u. Heer, leer ons zien. En nog steeds meer zien wat u onthult, wat u aan het onthullen bent, wat u aan het doen bent. En ga ons maar verder voor op die weg naar die heerlijke toekomst. Een duizendjarig vrederijk waarin gerechtigheid heerst en Gods koninkrijk hemel en aarde omvat. Vorige keer hebben we al gezegd, dat is geen sprookje. Dat is een heerlijke zekerheid voor ieder die luistert naar de woorden van de Heer. Die naar die woorden van de Heer wil blijven luisteren. Zijn hart ervoor opent en het diep in zijn hart bewaart. Het is een heerlijke zekerheid voor mensen die voor Gods woorden huiveren. Dat is een speciaal woord natuurlijk, daar wordt wat mee bedoeld. Luister naar de woorden van de Heer, jullie die voor zijn woorden huiveren. Canisius vertaling zegt, hoor Jahwe's woord, gij die van ontzag voor zijn woord zijt vervuld. Dat is het. Huiveren voor het woord, voor de Heer, is met ontzag voor de Heer vervuld zijn. Met ontzag naar zijn woorden luisteren. Ik heb er nog eentje voor u. Uit de Amplified Bijbel. Dat is een Engelse vertaling van de grondtekst. Waarin met meer dan één woord termen worden omschreven. En dat ontzag wordt in de Amplified Bijbel uitgebreid. Ik heb het eventjes voor u neergezet. Hoor naar het woord van de Heer. Jullie die met eerbied vervuld ontzag voor zijn woord hebben. Huiveren. Ontzag hebben. Met eerbied vervuld ontzag. Ja, dat geeft een hartsgesteldheid aan die nodig is. Het gaat om mensen die te midden van alles wat gebeurt, die woorden vasthouden. Zich op die belofte van God blijven richten en zich vol geloof en geduld mee inzetten om die belofte verder vervuld te krijgen. Ze blijven dat verwachten, ze handelen ernaar. Ze laten zich erdoor koersen. Het is richting en koers bepalend in hun hele leven en bezig zijn. De vraag is natuurlijk, wil jij zo iemand zijn? Wil jij zo luisteren naar de woorden van de Heer? Wil jij zo bezig zijn in zijn gemeente? In deze tijd waarin de Heer verder zijn plan openbaart. En wil je dat geloven? Wil je dat vasthouden? En blijven verwachten? Ook al, en ik ben me ook zelf dat heel goed bewust, ook al kun je er zelf nog niet altijd een concrete voorstelling van maken. Hoe zal dat toch allemaal zijn? Ga je het pas geloven als je er een voorstelling van kunt maken? Of ga je het geloven en verwachten, waardoor die voorstelling steeds concreter mag worden? Ja, het gaat ons voorstellingsvermogen soms echt te boven. Maar één ding weten we zeker. Dit is het. Amen. Ook al wordt er van alles tegenin gebracht. Jesaja spreekt over volksgenoten die je haten en verstoten. Niet omdat je zo'n onaardige vent bent. Nee, omwille van de naam van de Heer. Dat zegt hij erbij. Omdat jij trouw bent aan zijn naam, zegt het boek. Omdat je de Heer blijft gehoorzamen, zegt de basisbijbel. Je krijgt niet bijval van mensen als je over deze dingen praat en met mensen zou willen delen. Dan krijg je vaak gefronste wenkbrauwen. Of ja joh. Wat denk jij wel? Wil jij zo iemand zijn, net zoals Jesaja in zijn tijd? Je bewust worden van wat de Heer tegen je zegt. Je bewust worden van je plaats in Christus. En dan ook vanuit die plaats werkelijk leven als mens van Christus. Om ook helemaal toegerust te worden door de Christus voor dit prachtige heilswerk dat gaat gebeuren. De Heer nodigt mensen uit. Dat doet hij hier al. Zoveel jaren voor de geboorte van Jezus. In de 5e eeuw voor Christus. In de tijd van Jesaja. En die uitnodiging wordt sterker naarmate de tijd vordert. Die klinkt nog veel duidelijker in het leven van Christus. Als Jezus op aarde rondgaat, dan zegt hij: de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel is nabij. Kom tot inkeer, kom tot geloof. Bekeer je, geloof dit evangelie. Je mag Gods koninkrijk binnengaan. Ik ben de weg. Kom, volg mij. Je mag met mij bidden. Je mag met mij beleven. Uw koninkrijk komen. Ja, Vader, laat dat koninkrijk voor u maar in al zijn volheid en heerlijkheid tevoorschijn komen in mij, in ons. Hier zijn wij, uw volk. En nog steeds klinkt die uitnodiging weer 2000 jaar verder in de tijd. Ook vandaag in de gemeente van Jezus Christus. Te midden van alles wat er op aarde gebeurt. Zoek het niet op aarde. Jezus spreekt over een koninkrijk in de hemel. Over een weg in de hemel. Door de hemelen heen. En ook Jesaja begint ermee. In dit hoofdstuk. Hoofdstuk 66, vers 1. De hemel is mijn troon. Dit zegt de Heer. De hemel is mijn troon. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? Waar kunnen jullie iets voor mij betekenen? In de hemel. Daar is mijn koninkrijk. In dat koninkrijk krijg je een plaats. Als je op de uitnodiging van mijn zoon Jezus ingaat. Hij geeft jou een plaats in dat hemelse koninkrijk. Daar mag je voor de Heer wat betekenen. Wanneer geeft de Heer jou een plaats? Wanneer je gelooft in het werk dat hij voor jou heeft gedaan. Hij vergeeft je zonde, redt je uit de duisternis en geeft je een plaats in het licht. Geweldig, hij verlost je. Hij verzoent je met God, de Vader van alle lichten. En daar, in jou, in die plaats in Christus, begint de herschepping, begint de vernieuwing. In mensen van Jezus' gemeente, in mensen waar de naam van de Heer wordt geheiligd, mensen die de naam van de Heer in de heiligheid dragen, mensen die de wil van de Heer doen en zo zijn koninkrijk vanuit de hemel in hun leven op aarde verder openbaar laten komen. Geweldig! Heer, dat wil ik. Daar wil ik mij voor geven. Daar wil ik voor leven. Ja, in de hemelsferen bouwt Jezus zijn gemeente. Daar krijgt die geestelijke tempel waar God wil wonen vorm, in de hemel. Daar wordt dat nieuwe Jeruzalem gevormd. Dat wordt niet op aarde gebouwd, maar in de hemel. En Jeruzalem, tempel, het is het beeld van mensen die samen die gemeente, dat lichaam van Christus vormen met hem als hoofd en de heerlijkheid van de Heer gaan weerspiegelen. Daar, in het hart van mensen, in het verborgene, vindt die groei, die ontwikkeling plaats. Die leidt tot die baring. Die baring van zonen. Het gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon. Daar, in die hemelse schuilplaats van de Allerhoogste. Daar komen de geestelijke koningen tevoorschijn. Daar worden de priesters gevormd, gezalfd. Daar treden ze ook in dienst. En daar, van daaruit, kan Jezus met hen als priesters en koningen gaan regeren in dat 1000-jarig rijk. Maar die moet er eerst zijn, anders kan het rijk niet ingaan. En dat zijn dus mensen die in Jezus' gemeente dat theocratische regeren van God hebben leren kennen. En in hun leven als leden van dat lichaam van Christus die theocratische orde gaan belichamen. Om het in volheid te gaan openbaren. Dan kan er theocratie op aarde ontstaan als er mensen zijn in wie dat is, in wie dat groeit, in wie dat openbaar komt. Nogmaals, wil je op die uitnodiging van de Heer ingaan? Wil je steeds weer die tempel verder binnengaan, die tempel mee gaan vormen? Wil je werkelijk lid zijn van Jezus gemeente? Deel krijgen aan alles wat nodig is, wat de Heer wil bewerken in die aanloop naar die heerlijke tijd. Wil jij dat theocratische leven gaan ontdekken? Dat is dus totaal wat anders wat je in de wereld rondom je heen ziet. Dat is allemaal democratisch. Daar willen mensen bepalen. In het theocratische is God bepalend. Maar dat is een omslag. Want je bent zo gewend om mee te denken, om mee te beslissen. En als het niet gebeurt, dan word je niet gehoord of word je niet gezien. In het theocratische ligt dat zo anders. Wil je het ontdekken? Wil je de Heer blijven volgen? Door alle hemel heen, door alles wat er tegenin gaat, op afkomt. Jesaja vergelijkt dat toegroeien naar het beeld van de Heer, het tevoorschijn komen van die gelijkvormigheid aan de Heer, hij vergelijkt het met een baring. En hij spreekt hier over die baring. Sion brengt een zoon ter wereld, hebben we gelezen in vers 7. Sion baart haar kinderen, zegt vers 8. Hé, dat kun je ergens anders ook lezen in de Bijbel. Dat er iets gebaard wordt, iets geboren wordt. Johannes gaat dat zien in Openbaring 12. Er verscheen een teken. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en ze schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Hij ziet het. Een vrouw. Staande op de maan. Bekleed met de zon. Een krans van 12 sterren. We hebben daar vaak al bij stilgestaan. En als je dan doorleest in Openbaring 12. Dan baart die vrouw een zoon. Een mannelijk wezen. Die wordt weggevoerd naar God en zijn troon. En je leest aan het eind van Openbaring 12 in vers 17 dat die vrouw nog steeds meer baart. Dan spreekt de Bijbel over het overige van haar nageslacht. Die vrouw begint met baren en die blijft baren. De ene na de andere komt tevoorschijn als een zoon van God in Jezus' gemeente. Ja, want die vrouw die Johannes ziet, komt overeen met het Sion bij Jesaja in ons hoofdstuk over spreekt. Als je een paar hoofdstukken terug zou bladeren, Jesaja 62 vers 1, dan spreekt Jesaja over vrouwen Sion. Sion, vrouw, gemeente, volk. Het is allemaal beeld van mensen in wie iets geweldigs gebeurt. Het zijn mensen die luisteren naar, vasthouden aan, met eerbied en ontzag vervuld zijn van, willen leven naar Gods wil, meewerken aan de vervulling, inzetten voor het verdere gaande werk van Jezus. Ja, dat is Gods ware volk. Dat is de gemeente die Jezus om zich verzamelt, die nodig is. En soms zijn die mensen qua groep klein in aantal. Daar gaat het eigenlijk niet om. het aantal. Het gaat om de geest waarin ze leven, de geestkracht. We hebben een lied in Breda, klein in aantal, groot in geestkracht. Maar ze handelen naar Gods woord. Ze leven voor Gods aangezicht. Ze hebben aanzien in de hemel. Daar wordt hun stem gehoord. Daar wordt gezien wat de Heer in hun leven doet. Oh, wat belangrijk is om dat voor ogen te houden. Die werkelijkheid te leren zien en van daaruit te denken en te leven. En voor dit Sion, die vrouw, die gemeente, hoe klein ook in aantal, komt er een einde aan de onvruchtbaarheid. Komt er een einde aan het uitblijven van die volle kostelijke vrucht. Jesaja 54. Jubel, onvruchtbare vrouw. Jubel, jij die nooit een kind hebt gebaard. Breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want, zegt de Heer, de kinderen van deze verlaten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. Dat is toch geweldig? Wat een belofte. Die vrouw, Sion, de gemeente, wordt zwanger in geestelijke zin. En zij komt toe aan een baring. Zij brengt de vrucht voort die nodig is voor die verdere doorwerking en uitwerking van Gods plan. Ja. En we hebben het al een keer gezien in de geschiedenis. Wat in Jezus tijd, voor Jezus geboorte, gebeurt, is voor ons exemplarisch. Binnenkort is het weer december. Hebben we weer zo'n maand van verwachting. Adventstijd noemen we dat. En als je de adventstijd in de Bijbel zoekt, opzoekt, en dus terechtkomt bij de verhalen over Zacharias, Elisabeth, Jozef, Maria, herders in het veld, dan kun je je overbazen hoe weinig mensen op dat moment nodig waren, nodig blijken te zijn, om dat grootste wonder in de heilsgeschiedenis te laten geschieden. De geboorte van Gods Zoon. Wie wist het in die tijd? Wie was erbij betrokken? Dat hele volk, als het aan de Heer gelegen had, slechts enkele. Klein in aantal, groot in geestkracht. Een handjevol trouwe mensen die in hun tijd de komst en de geboorte van Jezus Christus hebben mogelijk gemaakt in de volheid des tijds. En dan wordt daar Gods eerste zoon geboren. Heel stil en eenvoudig. Buiten het zicht van de wereld. Buiten het oog van de camera's. Het is niet op het journaal geweest. Nee. Ja, broeders en zusters, onthoud dit. Grote wonderen in de hemel geschieden vaak in een kleine setting op aarde. Grote wonderen in de hemel kunnen geschieden in een kleine setting op aarde. En wat er daar gebeurt, wordt op dat moment dan wel niet gezien, maar de doorwerking ervan, de gevolgen ervan, die blijken daarna. Niet alleen in de hemel, het blijft niet verborgen, ook op aarde. Onweerstaanbaar, onvernietigbaar, komt dat nieuwe leven tevoorschijn. Na de geboorte van Jezus moest hij naar Egypte vervoerd worden om uit handen van Herodes en zijn soldaten te blijven. Hij komt terug, hij groeit op. En als hij 30 jaar is, dan komt me daar toch iets tevoorschijn. In en door deze machtige Zoon van God. Onvoorstelbaar. En alles wat tegen hem opkomt, alles wat op hem afkomt, hij gaat er dwars doorheen. Hij gaat door alle hemelen heen. En bereikt het doel van God met zijn leven. Hij overwint elke tegenstand, beërft Gods heerlijkheid en krijgt een plaats op Gods troon om van daaruit door te gaan. Met allen die hem op die weg willen volgen. Jongen, jongen, jongen. Zo is het in de volgende destijds gegaan met Jezus. Aangekondigd door die profeet. Een paar eeuwen daarvoor. Maar zo zal het ook gaan in de komende volheid destijds. In het Zion van deze tijd. Een levensgroot wonder. Profetisch aangekondigd en bevestigd. Maar door de meeste mensen als onmogelijk terzijde geschoven. En toch gaat het gebeuren. Het gaat geschieden in een relatief kleine groep trouwe mensen. Er gaan opnieuw eerstelingen onder Gods zonen geboren worden. Openbaar komen in de hemel. Opnieuw in een setting waar de meeste mensen overheen kijken. Waar niemand het nog van verwacht. En toch gebeurt het. En ook dan zullen de gevolgen tevoorschijn komen. Onweerstaanbaar, onvernietigbaar gaat dat nieuwe leven zich voortplanten. In steeds meer mensen komt het tevoorschijn. En dat allemaal terwijl er een luide stem klinkt vanuit de tempel, lezen we hier in vers 6. Johannes hoort dat luide spreken als bazuinen die geblazen worden in Openbaring. De gemeente van Jezus Christus, vanuit haar positie in de hemel, overwint al haar vijanden. Al haar tegenstanders. Ze bereikt het doel van God en beërft met Jezus de heerlijkheid van God. Ze mag plaatsnemen naast Jezus op zijn troon, omdat zij overwint zoals hij overwonnen heeft en de belofte voor ogen had. Wie overwint, mag met mij zitten op mijn troon, zoals ik overwonnen heb en met mijn Vader gezeten ben op zijn troon. Om dan ook met Jezus vanuit die hemelse positie op aarde te gaan regeren en de voltooiing van Gods plan met mensen te bewerken. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft ooit zoiets gezien? Jesaja komt het in zijn overdenking al tegen. Kan dat wel? Kan een land, dat nieuwe land, in één dag worden gebaard? Kan een volk, dat nieuwe volk, in één keer worden geboren? Kan er zo'n totale omwenteling in de heilsgeschiedenis wel worden bewerkt? Zo'n nieuw hemelsland voor al die onheilige mensen op aarde wel worden geopend? En kan zo'n heilig volk werkelijk alles doen wat God wil? Kan zo'n volk wel ontstaan? Kijk eens om je heen. Laat je toch niks wijs maken, mensen. Zeg nou toch zelf, dit is toch onmogelijk? Ja, dat zeggen de mensen in Jesaja's tijd ook al. En dat klinkt ook in de tijd van Jezus. En het zal ook klinken in onze tijd, blijven klinken. Die ontkenning is van alle tijden. En steeds is het dezelfde geest die zich verzet tegen de doorwerking van Gods woord en geest in mensen. Die negatieve, spottende, ontkennende geest die zich door mensen heen wil openbaren in alle tijden, dat het aan de orde is, die geest zal overwonnen worden en die mensen zullen zelf te schande worden. Het staat beschreven. Met welk geweld ze ook op de gemeente van Jezus zullen afkomen. En welke wapens ze daar ook voor inzetten. Ja. We moeten er doorheen. En soms denk je, Heer, hoe moet het toch allemaal? Let dan op het woord wat Jesaja krijgt. Zou ik de moederschoot openen en niet laten baren? Zegt de Heer. Of zou ik laten baren en de schoot gesloten houden? Zegt jullie God. Zou die baring van eerstelingen, van zonen Gods in Jezus' gemeente, door weeën kunnen worden tegengehouden? Zou het door een barensnood geblokkeerd kunnen worden? Zou mijn werk in Sion, zegt de Heer, zou mijn werk in mijn gemeente door iets of iemand te keren zijn? Nee, niemand keert zijn werk. En het gaat dus bij deze baring niet zozeer om die weeën die aan die baring voorafgaan. Het gaat bij deze baring van eerstelingen niet zozeer om de barensnood die doorstaan moet worden. Het gaat om het werk van de Heer. Het gaat om het werk dat God in die baring naar voren laat komen. Heel zijn grootheid, volheid en heerlijkheid. Want dat is toch het wonder wat gebeurt. Ja, het gaat om de baring van het volwassen leven. Het tevoorschijn komen van de vrucht van de geest. Het openbaar komen van de mannelijke rijpheid in Gods koninkrijk. Of zoals Paulus het alleen maar kan zeggen, de tot volle wasdom komende volheid van Christus in zijn gemeente. Oeh, wat een volzin. De tot volle wasdom komende volheid van Christus in zijn gemeente. Efeze 4 vers 13. Daar gaat het om. Daar mogen we ons concentreren, op focussen. Op dat werk dat Jezus aan het doen is. Op de kracht Gods die daarin tevoorschijn komt. Die weeën en die barensnood, die horen niet bij het baren. Die zijn niet van oorsprong gekoppeld aan het baren. Ze behoren bij de vloek. En die vloek komt over dat baren heen door de zondeval in het paradijs. Daar spreekt God over. Met smart zul je kinderen baren. Een gevolg van. Niet horend bij. En juist die vloek wordt doorbroken als het werk van de Heer zijn voltooiing vindt. Die vloek wordt in de hemel doorbroken. Dat nee, het zal zijn zeggenschap verliezen. Bij die baring, broeder, zuster, is de aanwezigheid van de Heer zo intens. De nabijheid van de Heer zo concreet. En de verheffing van de Heer zo groot, dat het zal zijn, dat het zal lijken alsof er geen weeën zijn. Dat het zal lijken of er geen barensnood is. Wat de Heer doet gaat er bovenuit. Gaat er overheen. Ik zeg niet dat er geen weeën zullen zijn. Maar je zal de aanwezigheid van de Heer zo intens mogen beleven. Dat het lijkt alsof er geen weeën zijn. Ik heb het niet over het feit dat we niet door een barensnood heen gaan. Maar de verheffing van de Heer zal zo groot zijn. Dat het lijkt, als het die barensnood er niet is, het wonder van de Heer geschiet. En dat heeft alle aandacht. En Maria ervaart dat op het moment dat zij haar zoon baart. Wat een omstandigheden waren daar in die stal. Erbarmelijk. Het voldoet totaal niet aan de eisen van hygiëne en alles wat daar tegenwoordig voor nodig is. Zij baart met kracht van God, omgeven door de engelen Gods, omstraald door het licht van God, midden in de nacht baart zij. En ik denk dat zij van al die omstandigheden, van het stro en die kribben en die stal, niet of nauwelijks iets gemerkt heeft. Want dat wonder van God was aan het geschieden. Een voorbeeld waar we iets uit mogen leren. Heer, zo zal het ook voor ons zijn. Zo zal het ook voor ons worden. Uw belofte hierover is voor mij bepalend. Sion baart haar zonen, terwijl de weeën nog maar net begonnen zijn. Zij brengt een zoon ter wereld voor de baresnood over haar komt. Profetische woorden. Waar je naar mag luisteren met eerbied vervuld ontzag. Waar je de Heer voor mag danken. Loven en prijzen. Heer, wat geweldig dat u dit ons nu al laat weten. Sion brengt haar zonen voort. De vrouw uit Openbaring 12 baart, terwijl er een draak vlak voor haar staat. Moet je niet voorstellen. Zo'n angstaanjagend, vuurspuwend, groots wezen. Vlak voor je neus. Hij heeft geen enkele invloed op die barende vrouw. Zij staat in het licht. Ze staat op de maan. En die krans van 12 sterren is op haar hoofd. En zij baart. Zij brengt haar zoon ter wereld. Alles wat de draak en zijn engelen in het werk stellen om dat te verhinderen. Ze worden overwonnen. Ze worden door de vrouw en haar zoon verslagen. Broeder, zuster, wat een heerlijke belofte van Jezus voor jou en mij. Voor ons als gemeente. Vandaag, voor de komende tijd. Voor die aanloop naar die nieuwe volheid des tijds. Voor die geestelijke adventstijd. Die aan het komen van de Christus, het tevoorschijn komen van de Christus en zijn gemeente vooraf gaat. En inleidend is voor dat duizendjarig vrederijk. En daarom, broeder, zuster, begrijp ik wat Jesaja hier uitzegt. Laten allen die Jeruzalem lief hebben zich nu met haar verheugen en juichen om haar. Vers 10. En laten allen die nu nog om haar treuren, ach wat moet het toch, kijk nou toch eens. Laten allen die nu nog met haar treuren samen met haar jubelen. Er gaat iets geweldigs gebeuren. Dwars door alle moeite, strijd, lijden en nood heen. Wij mogen in onze zwangerschap, onze geestelijke zwangerschap, uitzien naar die baring van het volwassen zoonsleven. En daarmee naar de verdere vervulling van al Gods belofte. Onze Heer zegt ook nu, vanmorgen, tot jou en mij. Tot jou en mij, tot ons. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad. En ik schenk haar bevolking vreugde. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Verheug je voor altijd en jubel om wat ik schep, wat bezig is in jou en mij. Hier ben ik mee bezig, zegt de Heer. Dit voer ik in jou uit. En dan wil ik net zoals Habakuk in zijn tijd reageren. Heer, je kunt dat lezen in Habakuk 3 vers 2. We hebben uw aankondiging gehoord. En we zijn met ontzag voor u vervuld. Roep het tot aan zijn Heer. Breng het in deze tijd tot stand. Dat zegt die trouwe man al zoveel eeuwen voor Christus. En zijn woorden, ze klinken als muziek voor mij in de oren. Heer, wij willen juichen voor u, die ons redt en verlost, die ons inspireert en leidt. Wij willen ons door u laten verheffen en met u op uw en onze hoogte treden. Om dan ook in uw kracht alles te gaan doen waartoe u roept en aangort. Heer, dank voor deze genade, voor dit heil. Voor dit leven in uw gemeente. Met u. Amen.